De vorige keer, dat is alweer een tijdje geleden, waren we inderdaad gebleven in het einde van Hebreeën hoofdstuk 5. En ik wil om te beginnen maar de eerste versen lezen van Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6 vanaf vers 1, waar staat: daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van het van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf, de Zoon van God, wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde, die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Tot zover. Ja, hier in deze Hebreeënbrief, ik zal proberen nog even een beste aanloop te nemen naar waar we nou aan toegekomen zijn. In deze Hebreeënbrief zitten we op dit moment eigenlijk op een omslagpunt. Dat heb ik de vorige keer ook wel genoemd, want de apostel Paulus die wil graag over dingen spreken, alleen hij heeft een probleem. Dat staat in vers 11 van Hebreeën 5. En zijn probleem is dat er dingen zijn die zijn zwaar te verklaren. Er staat in vers 11: van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Dat wil zeggen, Paulus die heeft een boodschap die hij naar voren wil brengen in deze brief. Alleen zijn toehoorders zijn nogal traag om te horen. Ze zijn geïnteresseerd in andere dingen. En dan moet je bedenken dat het wel gaat om gelovigen. Het is niet dat deze brief geschreven is aan ongelovigen. Het is een brief die geschreven is aan gelovigen. Dat blijkt ook uit de inhoud. Dat hebben we de voorgaande keren ook vaak genoeg benoemd. En ik noem het dan nog maar een keer. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 1. Daar staat: hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dat wil zeggen, aan die mensen schrijft hij. Heilige broeders, gelovigen dus, die de hemelse roeping deelachtig zijt. Nou, dat gaat uiteraard over gelovigen, want iemand die ongelovig is, die heeft geen hemelse roeping. Die heeft een aardse roeping, die heeft een ijdel leeg bestaan, een ongelovige.
Carrière.
Ja, nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen die gaan voorbij. En van ons wordt gezegd dat wij een roeping hebben, waarin dingen blijven. Ons leven kan inhoud hebben als gelovigen, als we de Heer dienen, en dat zal eeuwigheidswaarde hebben. Dat is iets waar een ongelovige niet heeft. En aan deze mensen wordt deze brief geschreven, namelijk aan gelovigen en niet aan ongelovigen. Het is ook geen brief die oproept om tot geloof te komen, maar het is een brief, en dan met name deze Hebreeënbrief, is een brief die geschreven is om niet tot geloof te komen, maar uit geloof te leven. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kan een keer de stap maken en zeggen: oké, ik geloof wat er in de Bijbel staat, ik geloof het woord Gods, ik geloof in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, ik geloof dat hij gestorven is voor mijn zonden, en ik geloof dat ik met hem opgewekt ben, zoals in Romeinen 6 staat, we zijn met hem begraven. Of gestorven en begraven, maar ook opgewekt met hem. Ja, die keus kan je een keer maken. Dat is op grond van geloof, op grond van wat er in de schrift staat, maak je die keuze. Maar daarna is de vraag: leef je ook uit dat geloof? Dat is de hele essentie van deze Hebreeënbrief. En aan die gelovigen die die keuze gemaakt hebben voor de Heer Jezus, aan die gelovigen wordt deze brief geschreven. En er wordt het een en ander uiteengezet over wie de Heer Jezus Christus was. Maar met name, dat is waar de apostel graag naartoe wil, wie de Heer Jezus Christus nu is. Want ook vandaag aan de dag in het christendom zie je nog heel veel dat men Jezus wel kent. Men gebruikt de naam dan ook veel. En men bedoelt dan vaak de persoon die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Die zo'n 33 jaar hier rondgewandeld heeft. En daarna gekruisigd is. En oh ja, hij is ook opgestaan. Weet men dan ook nog wel. Maar wat hij nu geworden is en wat hij nu doet. En zeker wat hij nu doet voor ons als gelovigen. Is vaak onbekend. En dat is waar de apostel naartoe wil. Hij in hoofdstuk 1 begint hij. En ik vat het kort samen. Dus als je de kerndingen eruit had, dan kan je dat later allemaal zelf nog nalezen. Maar in hoofdstuk 1 en met name de eerste 3 versen. Zegt Paulus dat de Heer Jezus Christus erfgenaam is geworden van alle dingen. En dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dat staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 2. God, staat er in vers 1. En dan komt er tussenzin. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan staat er in vers 2. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Niet een erfgenaam. Alsof dat er meerdere zouden zijn. Nee, één erfgenaam. Hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. Dat houdt dat begrip zoon ook in. Als je gesteld wordt tot zoon, de zoon is altijd de erfgenaam. Goed, daar kan ik nu niet allemaal op ingaan, maar ik noem het maar even. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, van alle dingen, van hemel en aarde, zeg maar. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En dan staat er in vers 3, de welke, namelijk die zoon, de naam Jezus Christus staat er nog niet eens bij, maar dat volgt later uiteraard wel dat het over de Heer Jezus gaat, met name in hoofdstuk 2. Maar in vers 3 staat, de welke, en dan komt er weer een hele lange tussenzin, zelfs 2. En dan staat aan het einde van het vers, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat was niet zo toen hij op aarde rondliep, maar dat was sinds zijn opstanding. Sinds zijn opstanding is hij gesteld tot die erfgenaam. Zeg maar tot koning. Dat is Psalm 2, die zegt dat. Hè? Psalm 2, daar is de vader aan het woord en de vader zegt dat hij de zoon heeft gesteld. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, over Jeruzalem. Daarmee over Israël en daarmee ook over alle overige volkeren. Maar hij is nu de koning der koningen en de heren der heren, zoals die in Openbaring aangeduid wordt. Maar in hoofdstuk 2 wordt er eigenlijk een stap teruggemaakt, teruggedaan. En er wordt nog teruggekomen op het feit dat de Heer wel eerst op aarde rondliep. Dat hij een aardse wandel had. Dat hij, zoals het in hoofdstuk 2 vers 7 staat, dat hij een weinig minder gemaakt is dan de engelen. Dat wil zeggen een weinig, dat wil niet zeggen een beetje, maar een weinig tijds. Voor een korte tijd is hij gesteld beneden de engelen. Dat was toen hij geboren werd in Bethlehem. Toen is hij een mens geworden. Filippenzen 2 zegt dat hij zichzelf vernederd heeft, dan wel vernietigd heeft. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En hij heeft als mens een loopbaan gelopen. En hier staat dat hij voor een korte tijd beneden de engelen is gesteld. Daarvoor was hij blijkbaar boven de engelen. Hoe je dat voor moet stellen weet ik niet, maar dat is wel wat de Bijbel leert. Hij is beneden de engelen gesteld, maar daarna, dat staat nog in hetzelfde vers, is hij met heerlijkheid en eer, hebt gij hem gekroond. Gekroond, koningschap en een kroon. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Er werd gezegd, kijk, dit zijn de werken mijn handen, daar heb jij nu zeggenschap over, heerschappij. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Hij zit op een troon, overdrachtelijk gesproken uiteraard. Want of er in de hemel letterlijk een troon staat, ja, dat doet er niet toe. Het gaat erom wat het uitbeeldt. Dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zei de Heer zelf ook toen hij opstond uit de dood. En hier staat dat God hem gesteld heeft over de werken van zijn handen. Vers 8 zegt dan nog, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan wordt er in de rest van het hoofdstuk nog weer teruggekomen op het feit dat hij mens werd, dat hij door de dood heen is gegaan en dat hij op die manier een einde heeft gemaakt aan het geweld van de duivel, zo heet het in vers 14. geweld van de dood. De duivel had dat namelijk, maar de Heer heeft de dood overwonnen. En zo heeft hij de dood teniet gedaan. En als je daar deel aan wil hebben, dan kan dat. En dat is slechts op grond van geloven, niet op grond van eigen werken. Want wij kunnen onze zaligheid niet verdienen. Maar dat is hoofdstuk 2. Hij is gesteld aan de rechterhand Gods, maar daarvoor was hij op aarde. In hoofdstuk 3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus Christus en Aaron. Dat is meer een zijlijn van het verhaal. En hoofdstuk 4 is ook een zijlijn in dat verhaal. En aan het einde van hoofdstuk 4 en begin van hoofdstuk 5 komt de apostel er weer op terug. En spreekt weer over het feit dat de Heer mens was, maar nu gezeten is aan de rechterhand Gods. En in hoofdstuk 5 komt hij weer op hetzelfde punt waar hij eigenlijk al in de eerste hoofdstukken, of in de eerste versen van Hebreeën was. Namelijk, dan lees ik maar Hebreeën 5 vers 5. Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Dan wel dat die koning zou zijn of hoge priester. Maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik heb toen ook gezegd, die uitspraak is van toepassing op zijn opstanding. Dat is die psalm 2, wat ik zojuist even aanhield. Gij zijt mijn zoon. Dat lazen we in de eerste versen ook. Gij zijt erfgenaam van alle dingen. Dat is wat die uitspraak inhoudt. En op dat punt zijn we in hoofdstuk 5 dus nog steeds. En wat hij nu doet als zoon, dan wel als erfgenaam, dan wel als koning. Die term wordt niet gebruikt, maar hij is het wel degelijk. Dan wel als hoge priester, want dat wordt in hoofdstuk 5 hier ook met nadruk geïntroduceerd. Dat de Heer niet alleen koning is, maar ook hoge priester. Want om maar een belangrijke vraag te stellen die je eigenlijk overhoudt als je Hebreeën 1, 2 en 3 en 4 heb gelezen, dan moet als het goed is de vraag omhoog komen. Oké, hij is sinds zijn opstanding gesteld tot koning, tot erfgenaam over alle dingen. Hij is koning over de schepping. Maar waarom zien we daar niks van?
Dat is zijn schepping niet meer, omdat zijn wereld niet meer
is. Nou ja, het is zijn schepping. Alleen, hij maakt van die macht die hij heeft op dit moment nog geen gebruik. Men zegt wel eens van, nou ja, waarom doet God niks aan deze wereld? Het antwoord staat gewoon in de Bijbel. Maar men wil graag dat God wat doet. Maar als God wat zal doen, dan zal hij komen als de koning. En dan zal hij komen om een oordeel te brengen. En hetzelfde psalm 2, lees die psalm dus thuis maar eens door, want daar staan al die dingen ook in. Heel kort en bondig, in hetzelfde psalm 2 staat, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. En die koning zal komen in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En nou, laten we persoon 2 er maar bij halen. Ik heb hem al 3 keer geciteerd. Dus ja, dat moet ik wel. Want ik vind het een prachtige persoon.
Ik ben het makkelijkst om te zien op persoon.
Ja, midden openslaan heb ik dat geleerd. Psalm 2 spreekt zeker het eerste gedeelte. Het spreekt in zijn geheel over de dagen waarin wij leven. Namelijk de dagen dat de Messias verschenen is, maar dat de Messias nog niks doet. Dan wel de Messias, dan wel de gezalfde. Nou, er staat in vers 1, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De volken zijn trouwens de volken Israëls, dat blijkt uit Handelingen 4, wat eronder staat. Waarom gaan ze tekeer, al die volkeren? En waarom gaat Israël zo tekeer? Wat doen ze dan? Staat in het volgende vers. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dat woord gezalfde is Messias, Mashiach. Is exact hetzelfde woord. Als je dit naar het Grieks van het Nieuwe Testament en dan naar het Nederlands zou vertalen, dan zou er gewoon staan en tegen zijn Christus. Want Messias is de Hebreeuwse term. voor, en dat betekent gezalfde. En Christus is, ja, dat komt tot ons in het Grieks van het Nieuwe Testament. En dat is hetzelfde, Messias, dan wel de Christus. Dus de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat wil zeggen, we willen niks met de Heer en niks met zijn gezalfde te maken hebben. Want dat is wat de volkeren vandaag aan de dag doen. Maar al vanaf de dagen van de Heer Jezus. Ook nadat de Heer uit de dood was opgestaan. De koningen, of dan wel de hoge priester van Israël, dan wel de leidslieden van Israël, die wilden hem niet. Een aantal keren is hun het evangelie gepredikt in Handelingen. Maar men wilde die Messias niet, die gezalfde. Men heeft gezegd, laat ons die banden met hem maar verscheuren en die touwen van ons werpen. We willen niet gebonden worden door de Heer, dan wel door de Christus. En dat is tot in onze dagen nog steeds zo. De koningen der aarde trekken zich niks aan van God en zijn gezalfde. En dan staat er in vers 4, en dan moet je eigenlijk voorlezen, maar, dan is het contrast wat duidelijker. Er staat, die in de hemel woont, die zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Nou, wie is het die in de hemel woont? God zelf en de Christus, want de Heer Jezus, nadat hij is opgestaan uit de dood, is opgevaren ten hemel en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daar zit hij nu. En hier staat, die in de hemel woont, die zal lachen. Niet van in de toekomst zal hij ooit een keer gaan lachen. Maar omdat die koningen der aarde reageren van wij willen er niks mee te maken hebben, om het maar populair te zeggen. Dan zou je verwachten dat de Heer daar rouwig om is, verdrietig om is. Maar hier staat dat degene die in de hemel woont zal lachen. Spot lachen. Staat er ook achter, de Heer zal hem bespotten. De Heer lacht erom. Waarom? Nou ja, het is natuurlijk toch ook lachwekkend dat nota bene de koningen der aarde worden hier genoemd. Dat die zich stellen dus eigenlijk boven de Messias die gesteld is tot koning. Die koningen die hier koningen genoemd worden, die zijn helemaal geen koningen. En ze willen zich niet onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Ze draaien het om, ze stellen zich boven de Heer Jezus Christus. Maar ja, daar kan je om lachen, want ja, vroeg of laat wordt het omgedraaid. En dat is precies waar die staat. Nou ja, tot die tijd lacht de Heer daarom. Want hij zal hem bespotten. Vers 5. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat komt ook omdat het ongeveer zo'n 2000 jaar duurt voordat de Heer terugkomt. Dus ja, dat het een schok is, dat ze ervan schrikken. Ja, dat mag wel duidelijk zijn, want men had verwacht van ja, van die Jezus, daar horen we nooit weer wat van. Maar toch, dan komt hij wel terug en dan zal hij recht spreken. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want, zegt God in vers 6, dan wel de Vader of hoe je het maar wil noemen. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Jullie kunnen wel je voordoen als koning van deze aarde. Dan wel koningen van deze aarde. Maar ik heb mijn koning al lang gezalfd. En ik ben degene die het beheer heeft over die schepping. Want het is mijn schepping. En als ik mijn koning zalf, dan is het een rechtmatige koning. Dus ja, dan kan je hoog of laag springen. Maar dan je moet een keer je knieën buigen. Dus de Heer lacht daarom en zegt, ik heb mijn koning gezalfd. En ik zal, vers 7, ik zal van het besluit verhalen, dat zegt de Zoon. Je moet goed lezen, het zijn lastige versen als je ze voor het eerst leest. Daarom zeg ik het erbij. Ik zal van het besluit verhalen, dat wil ook al zeggen dat het dus blijkbaar een lange tijd geleden is dat er iets besloten is. Want als je iets moet verhalen, dan moet je iemand erbij roepen van, jongens, er is wat afgesproken. Allemaal even bij elkaar. Wat hebben we nog maar afgesproken? Wat staat er geschreven? Dat is het idee. Ik zal van het besluit verhalen. Er wordt ergens op teruggekomen, op een bepaald besluit wat gemaakt is. De Heer heeft tot mij gezegd, zegt de Zoon. God zegt tot de Heer Jezus, om het dan makkelijk te zeggen. Of heeft tot de Heer Jezus gezegd. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt. Heden heb ik u aangesteld. En dat gaat over de dag van zijn opstanding. Zoek de parallelteksten van Handelingen 13. Leg die er maar naast. Maar ook Hebreeënbrief, wat er ook keurig onder staat. Leg dat er maar naast. Dan blijkt duidelijk dat het gaat over de dag van de opstanding. Toen is tot hem gezegd. Gij zijt mijn Zoon. Heden, vandaag heb ik u gegenereerd. Heb ik u aangesteld. Heb ik u verwekt. Om te zijn erfgenaam, koning, hoge priester. En dan ga ik maar door met vers 8. Er staat, eis van mij, dat zegt de vader dan weer. De vader zegt, nou, ik heb je aangesteld tot erfgenaam. De Heer Jezus Christus is koning. Hij maakt er nu nog geen gebruik van die koninklijke macht. En dan zegt de vader tot de zoon, eis van mij, vraag het me maar. En dan zal ik de heidenen geven tot uw erfdeel. Want vandaag zijn de heidenen niet het erfdeel. De bezitting staat er gewoon keurig achter trouwens. Hè? Dan begrijp je die begrippen ook makkelijk. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Ik zal de einden der aarde geven tot uw bezitting. Dat is twee keer hetzelfde. De heidenen zijn blijkbaar de einden der aarde. En het erfde, een erfdeel is een bezitting. Als je iets geërfd hebt, dan wordt dat je bezit. Op rechtmatige grond. Maar God zegt tegen de Heer Jezus, eis van mij en ik zal je dat geven. Je krijgt dat. Je krijgt er heerschappij over, ook in de praktijk. Want in theorie, zeggen we dan, heeft hij die macht, maar in praktijk is er niks van te zien. En wat zal de Heer dan doen? Dat staat in vers 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Hij komt in oordeel. Met oordeel. Waarom? Omdat ze zich niet onderwerpen aan de Messias. Aan die gezalfde. En dat geldt niet alleen voor de koningen der aarde. Maar dat geldt in het algemeen voor de wereld. Dat wordt in de Bijbel wordt ook gezegd. Ja, de wereld leeft in duisternis. En als je dan zegt van ja, maar wij zijn toch gelovigen. Dan zeg ik ja, maar wij zijn ook niet van de wereld. We zijn wel in de wereld. Maar niet van de wereld. Want dat zegt men dan. Ik heb het wel eens gehoord hoor. Dan zeg ik van ja, maar wij zijn toch niet van de wereld. Ja, maar we leven hier wel. En dan doet men er alles. Zegt men tegen je van ja, maar je bent hier nog op aarde. En je moet hier nog een tijd uitzitten. En je moet hier toch wat. En dan moet je dus ook met politiek bezighouden. Of met dat, of met zus, of met zo. Je moet allemaal van alles. Omdat je hier nou eenmaal rondloopt. Maar de schrift zegt, nee, dat hoeft helemaal niet, want je bent niet van deze wereld. Je zou in deze wereld, zou je gewoon matig leven, niet te veel ervan aantrekken. En je zou onderdanig zijn aan de overheid, staat er. Dat wil gewoon zeggen, ja. Je moet niet zeggen, bijvoorbeeld, van, want dat is ook zo'n heet hangijzer. Zeg maar, ja, maar we zijn niet van deze wereld, maar moeten we dan wel onderdanig zijn, bijvoorbeeld, aan de overheid? Want ja, als we niet van deze wereld zijn, hoeven we nergens wat na te trekken. Maar dan zegt de schrift, nee, dat moet wel. Gewoon.
Maar er staat voor mij, sorry hoor, maar er staat voor mij iets in de Romeinen over, dat je anders gestraft wordt door de overheid, wat je aangesteld is. Door
inderdaad. Er staat inderdaad in.
Wat die hebben afgerekend, dus dat is niet. Dat hebben we sowieso niet meer, dat weet ik maar.
Er staat inderdaad in Romeinen 13, dat is waar ik ook aan denk nu. Er staat inderdaad dat je onderdanig zou zijn aan de overheid. Dat is trouwens niet het einde van het verhaal. Want je zou goden meer gehoorzaam zijn dan de overheid. Als bijvoorbeeld Petrus en Johannes in Handelingen, na de opstandingen, na de Pinksterdag, prediken in Jeruzalem, worden ze opgepakt. En dan wordt er gezegd, ja, jullie mogen niet spreken in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat wordt hen verboden door de overheid. Dan zeggen zij, ja, maar wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Het zijn geen wetten, het zijn gewoon, hoe zeg je dat? Meer inzettingen, normen en waarden. Dat is het eigenlijk. Ja, zijn eigenlijk normen en waarden. Regel 1 is, je zou de Heer dienen. Maar regel 2 is ook, je zou de overheid gehoorzaam zijn. Maar ja, dan kan het soms niet allebei tegelijk. Nou ja, dan dien je de Heer. En als de consequentie daarvan is dat de overheid je een bekeuring oplegt of je in de gevangenis zet. Nou, dan doe je dat dus. Dan ben je dus alsnog gehoorzaam aan de overheid en je bent gehoorzaam aan de Heer. Nou, dat is eigenlijk een zijlijn, maar inderdaad, Romeinen 13 spreekt daarover. Hoe kwam ik daarbij? Dat wij niet van de wereld zijn en dat de wereld in duisternis is. En dat als de Heer terugkomt, zal de Heer, hoe staat dat? Hij zal de wereld der goddelozen zal hij bezoeken en hij zal komen en hij zal komen in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Voor de wereld, niet voor ons. Want wij zijn niet van de wereld. Daarom worden wij ook uit de wereld gehaald. Letterlijk. Ook lichamelijk wil ik maar zeggen. Bij wat dan heet de opname van de gemeente. Want als de Heer komt met een oordeel over deze wereld. En wij zijn niet van deze wereld. En voor dat doel worden we dan ook weggenomen. En krijgen we een positie bij hem. En het is zelfs nog zo sterk. Dat wij met hem zullen regeren over deze, over de aarde. Maar goed, dat zijn dingen die hier allemaal buiten vallen. Maar wat ik maar ermee aan wil geven, waarom ik naar Psalm 2 ben gegaan, om het discussie, het is geen discussiepunt, om de moeilijkheid van het feit dat de Heer gesteld is tot koning, maar dat je er niks van ziet. Om dat aan te halen en te laten zien dat dat in de schrift reeds voorzegd is. Dat de Heer gesteld zou worden tot koning, maar dat er een lange periode zal vergaan voordat de Heer ook gebruik maakt van die macht. En in die dagen leven wij, en dat duurt tot 2000 jaar lang. Petrus noemt dat de dagen van de langmoedigheid Gods. Hij is nog langmoedig over ons, hij wil niet dat er iemand verloren gaat, hij geeft de tijd, hij komt nog niet met een oordeel. En acht de langmoedigheid des Heren voor zaligheid, wordt er gezegd. Want wij leven, wat de Bijbel noemt, in de bedeling der genade, dan wel in de bedeling der verborgenheid. Want God geeft ons genade, en niet alleen ons, maar zelfs de wereld, omdat die niet komt met het oordeel. Dat is ook genade. Zelfs de wereld leeft in die genade. Betekent niet dat ze behouden zijn of zo, maar ze profiteren, om het dan zo te zeggen, wel van die genade. En we leven, zoals het heet, in de bedeling der verborgenheid, omdat de Heer zich vandaag aan de dag verbergt. Want dat is hoe het genoemd wordt in de schrift, die periode. De periode van de verborgenheid. En er gebeurt van alles in het verborgene. De Heer bouwt zijn gemeente. En daar zie je in de wereld niks van. Ja, wat uiterlijke dingen, maar dat is niet wat er gebouwd wordt. Het koninkrijk is geen uiterlijk koninkrijk, maar de Heer zei, het koninkrijk is in uw lieden. En dat is wat er vandaag gebeurt. En daar zal de wereld nog raar van opkijken als ze zien wat de Heer in de afgelopen 2000 jaar allemaal gedaan heeft. Nou, ik hoop dat een beetje duidelijk is geworden waar we nog maar mee bezig waren en waar we in Hebreeën 5 aanbeland zijn. En Paulus komt dus op het moeilijke punt, nou ja, voor hem moeilijk, dat zijn toehoorders, die gelovigen, dat die niet wilden luisteren naar hem. Ze wilden niet geloven wat hij zegt. Nou ja, misschien hadden ze helemaal andere interesses, misschien interesseerden ze het helemaal niet. Dat weet ik niet goed. Wat ik wel weet is dat hier staat in Hebreeën 5 vers 12, dat Paulus zegt, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, zijn dus al lange tijd gelovigen. Jullie hebben het weer nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Paulus moet hen weer behandelen als baby's, als jonge gelovigen, en moet hen weer de melk geven. En er is niks meer mis met melk, maar als je al een leraar behoorde te zijn en je hebt dan nog melk nodig, dan is er wel iets mis. Ik Kijk, het is gewoon een beeld wat aangehaald wordt uit de schepping. Als een kind niet zo lang geboren is, dan heeft hij melk nodig. Dat is normaal. Maar als hij de 20 is gepasseerd, zeg maar, dan heeft hij geen melk meer nodig.
Dat is alfa niet geraakt.
Nee. Ja, ik bedoel, dat moet een keer al aan.
Wel lekker.
Dat is vaak een probleem met die dingen, hè. Ja. Maar het wordt dan als je 20 bent, wordt de hoogste tijd dat je omgaat op vaste spijs. Maar ik meen dat dat al eerder de bedoeling was. Maar goed, dat is natuurlijk triest, want ik haal het dan zo aan en daar lach je dan om. Maar dat is wel de situatie die hier geschetst wordt. Dat die gelovigen zouden een leraar kunnen zijn. Ze behoorden, zegt Paulus zelfs, ze behoorden zelfs leraar te zijn vanwege de tijd. En ze hebben het nog nodig dat ze de eerste beginselen der woorden Gods moeten leren. Het is ongeveer een leraar, of eerst een leerling die jarenlang gestudeerd heeft om een leraar te worden. Of meester, of gewoon Jan, heet ze tegenwoordig, hè? Jan. Ja. Om leraar te worden en dan na verloop van tijd dan blijkt dat hij, nou ja, alweer in de... Dan moet hij zelf in de schoolbanken zitten en dan moet hij nog weer door iemand anders onderwezen worden. Nou ja, dat is een kwalijke zaak. En dat is ook waar Paulus hier over schrijft, dat het een kwalijke zaak is. Maar hij gaat hier door, hij zegt nou, hij gaat toch door om te spreken over de vaste spijs. Hij kan er ook voor kiezen om nogmaals de melk, de eerste beginselen der woorden Gods, uiteen te zetten. En dat doet hij niet. En dat is wat ik gelezen heb vanaf hoofdstuk 6. Daar zegt Paulus, daarom... Nalatende het beginsel der leer van Christus, dat is dus de melk, beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En ik heb vorige keer, dat is alweer een tijdje geleden, maar toen heb ik inderdaad gezegd dat dat volmaakten, wat je ook in het vorige vers leest, in Hebreeën 5 vers 14, dat de betekenis heeft van volwassen, de volwassenen. Want er staat, voor de volmaakten is de vaste spijs. Ja, voor de volmaakten. Voor de volgroeiden is het eigenlijk. Voor de volwassenen. Want wassen, volwassen is ook groeien, hè. Opwassen. Opgroeien. De volgroeiden, de volwassen. Volwassenen. Maar voor de volwassenen is de vaste spijs. En dan zegt hij, daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Grow up, zegt hij. Groei nou eens op. We zouden opwassen. Dat is ook wat Efeze 4, meen ik, zegt. Dat we niet heen en weer geslingerd zouden worden als een kind die door de vloed bewogen wordt met allerlei wind van leer. Maar we zouden volwassen worden in het woord der gerechtigheid, zoals dat hier heet. We zouden geoefend worden, heet het nog in vers 14, en daardoor zouden we volwassen worden. Net als in de gewone schepping, zoals bij de oude mens gaat. Het gaat allemaal met vallen en opstaan, maar juist daardoor word je volwassen. En dat is ook de bedoeling voor een gelovige. Dan gaat in het begin ook met vallen en opstaan, dan ga je ook nog van links naar rechts. Maar dan moet je dat woord der gerechtigheid, zou je beter en steeds beter moeten leren kennen. En daardoor gegrond en geworteld worden. En op die manier volwassen worden. En dat kind zijn moet niet te lang duren, zoals dat ook in de oude schepping geldt. Ik bedoel, je bent een aantal jaar kind en dan heb je vrij lang leven als volwassene. En zo zou het bij een gelovige ook moeten zijn. Hoeveel tijd daarvoor staat er niet bij. Dat is ook voor elke gelovige verschillend. Dus daar zou ik ook helemaal geen uitspraken over doen. Maar het blijft een feit. Melk is leuk, eerste beginselen der woorden Gods is leuk, maar als het daarbij blijft, ja, dan is het niet leuk. Want ja, iemand van een jaar of 12 met zo'n ding met melk en zo, dat hoort gewoon niet. En dat is voor gelovigen net zo. Jullie mogen trouwens best melk drinken, daar heb ik het niet over, hè. Als je ook maar boerenkool eet, ja. Laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Niet wederom leggende, staat er dan, het fundament. En dan noemt hij een aantal dingen. Fundament van 1. Bekering van dode werken. Van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Het zijn allemaal dingen die Paulus hier beschouwt als eerste beginselen der woorden Gods. Hij zegt, ja, dat zijn dingen die horen allemaal bij het fundament en dat is, moet gesneden koek zijn. Terwijl van sommige dingen wij misschien nog wel het idee hebben van, nou... Leer der dopen. Ja, dat las ik via mijn online Bijbel ook. Dat verbaasde zich ook over dat er stond leer der dopen. Zo van dat er meerdere dopen zouden zijn. Nou nee, want dit woord voor dopen wordt verderop in Hebreeën wordt het vertaald met wassingen. En het gaat ook niet zozeer over de leer der doop. Zo van hoe de doop dan uitgevoerd wordt. Of zou moeten worden. Of wat het betekent. Maar het is... Kijk, hij legt ook niks uit hier. Hè? Dus het is... Sommige dingen blijven vrij vaag. Dus daar moet je zelf invulling aan geven. Zo wil ik het niet noemen. Want je mag niet zomaar zelf ergens invulling aan geven. Maar als Paulus hier algemeen naar voren haalt de leer der dopen... Dan wel de leer der wassingen. Dan wel de leer der reinigingen. Want dat zijn allemaal synoniemen met elkaar. Dan gaat het erover. Over oud-testamentische wassingen en rituelen. Die verderop in Hebreeën ook aan de orde komen. Maar dan gaat het er ook om waar dat een beeld van is. Nou, omdat je het toch noemt, kan ik wel even wat aanhalen. 2 bladzijden verder. En als je je hand nog bij Hebreeën, als je je hand nog bij Hebreeën 6 hebt, dan zijn, want er staan 6 dingen en het idee is dat de nummer 1 en 2 steeds bij elkaar, of bij elkaar horen, die hebben wat verband met elkaar, namelijk bekering van dode werken en het geloof in God, die horen bij elkaar, daar kom ik straks nog wel op hoor, en van de leer der dopen en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. Die twee horen ook bij elkaar. En de overeenkomst tussen de leer der dopen en de oplegging der handen. Is dat het allebei uiterlijke dingen zijn. Met een geestelijke betekenis. En die geestelijke betekenis is het belangrijkste. Nou, die leer der dopen. Dan wel wassingen. Want dan moet je dus niet te smal nemen. Hè? Zo van dat gaat alleen over... De doop, wat wij zien als onderdompeling. Ik geloof niet dat de apostel het daarover heeft. Want als ik Hebreeën 10 vers 22 ernaast leg. Dan staat daar. Zo laat ons toegaan. Tot de troon der genade. Met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is letterlijke taal. Het is nog niet letterlijk, want onze harten... Wij beschouwen dat in onze gedachten al als letterlijk. Maar dat is nog niet letterlijk. Maar we zijn van binnen... Goedenavond. We zijn van binnen gereinigd. Kijk, speculaas. Het is nog geen 5 december, maar goed. Altijd goed. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. En dat laatste is ontleend aan de rituelen van het Oude Testament. Ons lichaam gewassen met rein water. Ja, daar heb je wat aan, want een dag later dan ben je weer vies. Dus dat schiet niet op. Maar wat eerst heet harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, dat is inwendig. Het kwade geweten zit van binnen. En dat erachter staat in het lichaam gewassen zijnde met rein water, dat is uiteraard... Het plaatje wat erbij hoort, het ritueel wat erbij hoort, dat hoeven wij niet letterlijk uit te voeren, want daar gaat het niet om. De Heer zegt ook, ik heb geen lust gehad aan een slachtoffer en spijsoffer, zo, maar ik wou barmhartigheid. Het gaat niet om die dingen, dat je per se die dingen uitvoert, maar het gaat erom dat je een waarachtig hart hebt. Hij zegt ook, ja, ik heb geen lust aan die offers die je brengen, want ja... Met je hart ben je toch verre van mij, dus nou, dan doe dat ook maar niet. Nee. Je kan best een ritueel uitvoeren, maar dan moet je wel erachter staan en begrijpen wat het betekent. Anders kun je het zo goed niet doen. Dat is wat er met het hele oude verbond gebeurd is. Hè. Het is alleen maar uitwendig is overgebleven. Ze hebben een tal van rituelen, maar wat het voorstelt, wat het betekent, hebben ze geen idee van. En als Paulus dus zegt, leer der dopen, ja, dan lijkt het mij dat hij het heeft, zeker omdat het later vertaald wordt met die wassingen, gaat er gewoon de leer van reiniging, dan wel de leer van reinigingen, op verschillende wijzen, gewoon in het algemeen, hoe word je gereinigd? Nou, door water. Maar dat is ook overdrachtelijk. Water namelijk door het woord van God. We zijn trouwens in Hebreeën 6 vers 2. Voor de nieuwkomers. Dus dat leer van dopen, ja, ik zie daar niet in. Ik vermag daar niet te zien dat dat specifiek moet gaan over de nieuwtestamentische doop. Alhoewel ik wel, dat zeg ik er dan wel bij, ik sluit hem er wel bij in, zeg maar. Bij, als Paulus hier spreekt, de leer der dopen over wassingen, dan heeft hij, lijkt mij ook wel, gewoon de doop zoals wij dat dan kennen in gedachten. En ik denk inderdaad dat hij dat beschouwt als eerste beginselen. Dat weet ik wel zeker dat Paulus dat beschouwt als eerste beginselen. Want dat staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe. We hebben wat dingen overgeslagen, maar daar komen we dan straks wel op. Dat merk je namelijk aan de manier waarop Paulus over de doop en dan gewoon over de waterdoop, de onderdompeling, de volwassen doop. Ja, vreemde term, want de kinderdoop ken ik helemaal niet. Dus ja, doop is voor mij doop, maar goed. Zoals Paulus over de doop spreekt, daar blijkt duidelijker uit dat Paulus het geen hoogdravend iets vindt. Betekent niet dat het niet goed is. Het is wel degelijk goed, maar het is eerst de beginselen. Het hoort erbij, maar daarna ga je gewoon verder. Nou, we zullen eens lezen wat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 14. Ik weet niet of je de Korintiërs een beetje kent. Maar de Korintiërs, het zijn net Nederlanders. Ja, het zijn net Nederlanders. Ik ben gereformeerd, ik ben hervormd. Wat zeg je? Nee, ja, dat misschien ook. Ik ben gereformeerd, ik ben hervormd, ik ben baptist, ik ben zus. Ik ben gereformeerd vrijgemaakt, ik ben christelijk gereformeerd, ik ben hervormd, ik ben Nederlands hervormd. Ik ben, nou ja, weet ik allemaal niet, al die dingen. Maar dat is wat ze hier zeggen, want dat staat in 1 Korinthe 1 vers 12. In vers 11 staat dat Paulus gehoord heeft dat er twisten onder uw lieden zijn. En dit zeg ik dat een ieder van u zegt, vers 12, ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Zo van, zijn er nog meerder of zo? Is Paulus voor u gekruist? Nee, er is maar één Christus, er is maar één hoofd der kerk. Er is maar één hoofd van de gemeente, dat is Christus zelf. Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? En dan zegt hij, ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Ik heb er gelukkig met twee gedoopt, zegt hij. Want ja, het idee is, als ik nou nog meer gedoopt heb, ja, dan zeggen ze allemaal, ja, ik ben van Paulus. Ik hoor bij Paulus, want Paulus heeft mij gedoopt. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Dat staat er ook achter, hè. Opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Want als er gedoopt wordt, wordt er niet gedoopt in je eigen naam. Dan wordt er gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is leuk, dan zegt hij in vers 16. Want eerst zegt hij in vers 14. Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. En dan zegt hij nog iets en dan bedenkt hij zich in één keer. Oh ja, ik heb er nog één gedoopt. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. En dan denkt hij nog na. Nee, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Zo van, ja, nou niet nog een keer dezelfde fout maken. Even nadenken. Nee, ik weet inderdaad, ik heb er niet meer gedoopt. Waaruit maar blijkt dat dat dus inderdaad niet belangrijk is. Nou, lees maar wat in het volgende vers staat. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Deed hij dat dan niet? Ja, dat deed hij wel. Dat zegt hij net een vers ervoor, dat hij dat wel deed. Maar dat is niet het belangrijkste. Maar hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. Paulus doopte wel, alleen ja, het was niet belangrijk. In de zin van dat het dopen niet belangrijk is. En wie, door wie je gedoopt wordt. Of waar je gedoopt wordt. Of wanneer je gedoopt wordt. Of met welk lied je gedoopt wordt. Of hoeveel mensen erbij zijn als je gedoopt wordt. Dat maakt niet uit.
Of waar het water was.
Ja. Het enige wat belangrijk is dat er voldoende water is. Want anders wordt het lastig om te dopen. Dus er zijn twee voorwaarden. Komt in Handelingen 9 ook naar voren. Hè? Met de Filippus en de Kamerling. Nou, gij gelooft van ganser harte. Ja, gij gelooft van ganser harte. Nou, zie daar, daar is water. En wat verhindert mij om gedoopt te worden? Als het nou leeg stond, dan kon hij niet gedoopt worden. Dus dan was er een verhindering. Maar er zijn twee dingen nodig. Een gelovige en water. Nou, meer niet. En dan doe je dat. En dan hoef je heus geen samenkomst voor te organiseren. Nou, dat kan wel, dat mag ook wel. Maar het hoeft niet. En er hoeven ook niet veel mensen bij te zijn. Het kan wel. Je kan ook met 3000 tegelijk. Dat kan ook. Kan ook alleen. Ja. Dat maakt niet zoveel uit. En het blijkt ook wel, want verder spreekt Paulus in zijn brieven. Ja, komt dat hele dopen komt eigenlijk ook niet meer te sprake. Die waterdoop niet, waar die het hier duidelijk over heeft. Want het is duidelijk dat het hier echt over het waterdoop heeft, over onderdompeling in water. Op andere plekken gebruikt hij de term dopen ook wel. Alleen dan gebruikt hij niet het in de betekenis van dat je gedoopt bent in water, maar dat je gedoopt bent in Christus. Dan wel in Mozes, of in de zee, of in de wolk. 1 Korinthe 10, hetzelfde Bijbelboek dus. Namelijk dat je deel hebt aan Christus, dat je deel hebt aan Mozes. Nou, wij niet, maar toen Israël in de woestijn, of Israël toen ze Egypte uitgingen, waren ze in Mozes gedoopt. Waar Mozes ging, ging het volk. Dus dat over de leer der dopen. Ik geloof dat het Bijbels is. Maar het moet niet te veel opgeblazen worden.
Dus dat je het alleen maar bij je blijft
dopen? Nee, nee. Want bijvoorbeeld de Baptisten. Er zijn in ieder geval Baptisten, dat weet ik uit ervaring. Die geloven inderdaad dat ja, je moet wel gedoopt zijn. Anders ben je niet behouden. Want ik weet nog dat we, nou, anekdote tussendoor. We hadden een keer er moest een jeugddienst georganiseerd worden bij de Baptisten. En nou ja, ik kreeg 5 minuten tijd om wat te zeggen. En ik weet niet waarom, maar ik hield het ook aan dat het, ja, waterdoop was eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om dat je gelooft en dat je daarna gedoopt wordt. Is, ja, is een ritueel, is een symbool, is een type van de dood en opstanding. En het is bijbels om het te doen, maar je eeuwig leven hangt er niet van af. Daar kreeg ik uiteraard commentaar op dan. Van, bij de Baptisten ligt dat nogal gevoelig. Maar goed, dat doen we. Tot zover over de leer der dopen. Nou, praten we. Wij waren alvast een beetje verdwaald bij de leer der dopen. Nou, ik denk dat ik daar nu wel genoeg over gezegd heb. Dus ik ga even weer terug naar het begin van het eerste vers. Daar staat: daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament, namelijk die melk, van die, nou, en dan worden die 6 dingen opgenoemd. En er staat in het eerste vers: niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken. Maar dat woord dat hier staat, leggende, dat is niet helemaal goed vertaald. Want er staat, in het Grieks staat het woord kataballo. En dat is het woord wat wel vaker...
Nederwerpen.
Ja, precies. Kijk.
Ik heb wat geleerd.
Ik heb wat geleerd. Dat is altijd fijn.
De leggende.
Inderdaad, nederwerpende, dat is wat het betekent. Want ik zal eerst met de 2 andere schriftplaatsen opnoemen wat datzelfde woord in exact dezelfde vorm voorkomt. Dat is in... Dan moet ik even kijken. Dat heb ik hier staan. In 2 Korinthe 4. Ik heb het wel eens vaker aangehaald, maar ik doe het nog maar een keer. 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vanaf vers 7 waar staat: maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. En dat woord in vers 9, nedergeworpen, is precies hetzelfde woord. En het is hier keurig vertaald met nedergeworpen, dan wel nederwerpen. De gedachte hier is hier dat ons als gelovigen, en met name Paulus dan, ons overkomt van allerlei dingen naar de uiterlijke mens, zeg maar. In het vlees overkomt ons van alles. We worden bijvoorbeeld, zoals in vers 9 staat, vervolgd. Doch we zijn daarin niet verlaten. We kunnen wel vervolgd worden dat we onze, helemaal alleen weten. Doordat we vervolgd worden. Maar we zijn niet verlaten. Want de Heer is altijd in ons. En dat is die schat in aarden vaten. Wat in vers 7 stond. We worden wel nedergeworpen. Dan wel weggeworpen. Dan wel aan de kant geschoven. Door de wereld. Maar we zijn niet verdorven. Dat lijkt misschien voor de wereld zo. Omdat naar de buitenkant lijkt ons leven niks voor te stellen, om het zo te zeggen. Maar omdat we die schat in aarde vaten hebben, worden we niet verdorven. In de climax van dit hoofdstuk wordt het genoemd in vers 16. Daar staat: daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens, dat woord zocht ik, onze uitwendige mens wordt verdorven, wordt teniet gedaan. Ook gewoon doordat we ouder worden uiteraard, want daardoor wordt onze uitwendige mens ook verdorven. Maar ook door verdrukkingen die over ons heen komen. Maar er staat: zo wordt nochtans, dan wel zo wordt niettemin, de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Dus naar de uitwendige mens hebben we verdrukking, maar naar de inwendige mens worden we vernieuwd van dag tot dag. En dan terug naar vers 9, we worden nedergeworpen, maar we zijn niet verdorven. En dat nedergeworpen is datzelfde woord. Het wordt op een lager niveau gezet, is het gedachte van het woord. Dat vind je ook nog in Openbaring hoofdstuk 12, meen ik. In Openbaring 12 vanaf vers 7 wordt gesproken over de toekomstige val van de draak, dan wel van de Satan en zijn engelen, zijn toekomstige val uit de hemel. Want de duivel, dan wel de, zoals het in vers 9 heet, de grote draak, de oude slang, dan wel de duivel en Satanas, vier verschillende namen voor één en dezelfde. De duivel, die woont nu vandaag aan de dag nog in de hemel. Is tamelijk onbekend. Ik heb het die wel eens genoemd. Maar hij is nog steeds in de hemel. En hij regeert vandaag de dag. Vanuit de hemel. Oh, kijk. Het is tamelijk onbekend. Ja. Dat staat onder andere bijvoorbeeld in Efeze. Ja, dat de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, in de onzienlijke wereld, dat is immers de hemel, de onzienlijke wereld. Dat is wat in de Bijbel de hemel is.
Waar staat
dat? Efeze. Nou, ik zal het even opzoeken. Oh ja, Efeze 6. In Efeze 6 staat in vers 12. Er wordt gesproken over dat we zouden staande blijven. Dat we de wapenrusting aan zouden doen. Opdat we zouden kunnen, en dat is vers 11. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. We worden wel aangevallen door mensen, door ongelovigen of door de wereld. Maar dat is niet de strijd tegen die mensen. Maar dat is een strijd tegen de macht die erachter zit. En dat wordt genoemd een strijd tegen de overheden en machten en geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En hier wordt in het meervoud gesproken, maar het is één en dezelfde kracht die daar werkt. Namelijk de omleidingen des duivels, zoals het in vers 11 heet. Dus het is de duivel met zijn engelen, zo heet het in Openbaring 12. De duivel en zijn engelen regeren vandaag vanuit de hemel over de aarde. De Heer Jezus Christus heeft wel alle macht ontvangen, maar maakt van die macht nog geen gebruik. Op het moment dat de Heer dat gaat doen, wordt de duivel uit de hemel nedergeworpen. Daar komen we zo terug. Wordt de duivel uit de hemel nedergeworpen en dan heeft de duivel geen macht meer in de hemel. Want als hij eruit gaat, gaan wij erin. Dan heeft de duivel geen macht meer over ons. Dan heeft de duivel alleen nog macht op de aarde, maar niet meer in de hemel. In Efeze 2, nou we toch in de buurt zijn. Daar staat vanaf vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en de misdaden. Wij waren namelijk dood, wij waren namelijk gescheiden van God. Dat is wat het betekent. In welke gij eertijds gewandeld hebt, namelijk in die misdaden en zonden. Hoezo misdaden en zonden? Hoezo hebben wij daarin gewandeld? Nou, van nature, in de natuurlijke mens, werkt de tegenstander, de duivel. En dat wordt hier met verschillende benamingen benoemd. Er staat na de eeuw deze wereld, en ik ga het niet allemaal uitleggen, maar ik noem het maar, de eeuw deze wereld. De overste, dat wil zeggen degene die het voor het zeggen heeft, degene die regeert. De overste van de macht der lucht, waaruit dus weer blijkt dat het onzienlijk is, dat het vanuit de lucht dan wel vanuit de hemel is. Van de geest, ook een aanduiding van onzienlijke dingen, die nu werkt in de kinderen, dan wel zonen, der ongehoorzaamheid. De duivel werkt vanuit de lucht, heet het hier, in de ongelovigen, in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, er zijn nog meerdere schriftplaatsen waaruit blijkt dat de duivel de wereld regeert vanuit de hemel. Ik kan ze nu niet allemaal, allemaal opzoeken. Maar, nou ja, dit moet dan maar even voldoende zijn voor nu. Dus dan gaan we terug naar Openbaring 12. Vanaf vers 9... En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen, vanuit de hemel op de aarde. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, van zijn gezalfde. Exact dezelfde terminologie als uit Psalm 2. De Heere en zijn gezalfde. Maar hier staat Christus, omdat het Nieuwe Testament is. De macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, dat is namelijk de duivel, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. En dat woord nedergeworpen is hetzelfde woord kataballo. Katabole. Dat weet ik niet precies. Nedergeworpen namelijk vanuit de hemel op de aarde. En in Hebreeën 6 wordt dat vertaald met leggende. En leggen is ook wel iets van boven naar beneden zetten. Iets neerzetten, iets leggen. Maar het heeft een negatieve betekenis. Van een hogere positie naar een lagere positie zetten. Want er wordt op, ik ga het niet allemaal uitleggen, maar ik heb het allemaal nagekeken. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, daar wordt ook gesproken over dat Paulus het fundament gelegd heeft. Er wordt wel 3-4 keer dat woord ook leggen gebruikt, dan wel gelegd. Er wordt elke keer een ander woord gebruikt, niet dit woord. Het zou voor de hand gelegen hebben om datzelfde woord hier ook te gebruiken, maar dat gebeurt niet. Er wordt een heel ander woord gebruikt, dat kataballo. wat op andere schriftplaatsen dus vertaald wordt met nederwerpende.
Nou. Welk vers is het nu wel?
6 vers 1. Tweede helft van het vers. Waar staat niet wederom leggende. En dat leggende, dat is dat woord kataballo. En dat zou vertaald moeten worden met nederwerpende, dan wel verwerpende. In dit verband is dat beter. Wat Paulus hier naar voren brengt, is dat hij zegt dat hij niet wederom, of dat wij niet wederom het fundament zouden moeten verwerpen, maar we zouden er moeten op gaan bouwen. Het maakt niet zoveel uit voor het vers, maar goed, ik wou het toch wel even genoemd hebben. De gedachte is niet wederom verwerpende het fundament. We moeten nou niet weer gaan verwerpen en weer overnieuw beginnen. Nee, we moeten het nu een keer laten liggen. En erop verder gaan. Dat is het idee. Nou, dan gaan we naar die zes dingen toe die Paulus beschouwt als de eerste beginselen van de woorden Gods, dan wel de melk. Dan noemt hij als eerste de bekering van dode werken. Het is allemaal vrij algemeen en uit andere nieuwtestamentische brieven blijkt duidelijk dat bekering van dode werken is. Bijvoorbeeld, onder andere, bekering van dode werken der wet. Want, dat is een heel belangrijk thema in de nieuwtestamentische brieven, ook in de Hebreeënbrief, dat we niet langer zouden leven onder de wet, ook niet, ook geen werken der wet zouden doen om ons behagelijk te maken voor God, want dat zijn dode werken. Je kan hem ook anders lezen. Dan sla je het bijvoeglijk naamwoord gewoon over. Dan staat er van het fundament van de bekering van werken. Want we zijn niet uit werken zalig geworden. En die werken, onze eigen werken, ja, dat zijn dode werken. Dus daarom, dat staat er dan bij. De werken van onze oude mens, die zijn per definitie dood. Of ze nou zondig zijn of niet, in de zin van of je nou de wet overtreedt of niet. Kijk, je kan wel een goed mens zijn geweest, zoals het dan heet, met blijven dode werken. Of je nou wel netjes aan de wet hebt gehouden of niet, je bent niet behagelijk voor God en je kan jezelf ook niet behagelijk voor God maken, want degene die gezegd heeft, gij zult niet stelen, die heeft ook gezegd, gij zult geen overspel doen en gij zult niet zus, gij zult niet zo. Dat staat, meen ik, ergens in Jacobus. En het idee daarbij is, als je één regel overtreden hebt, heb je ze allemaal overtreden, want je hebt de wetgever overtreden. Hij heeft die wet gemaakt, je hebt hem overtreden, dus heb je de wet overtreden. En of je dan één gedaan hebt of tien, dat maakt niet uit. Want je bent verdoemelijk, zo heet het dan ook. En wij worden, dat oordeel, dat is gedragen door de Heer Jezus aan het kruis. En zijn dood is onze dood. En als wij nu vanuit onszelf nog werken doen, of menen te moeten doen, dan zijn dat dode werken. En daar zouden we ons van bekeren. En in Hebreeën 9 wordt ook nog weer gesproken over dode werken. En daar wordt zelfs gezegd niet zozeer dat we die dode werken niet meer zouden doen. Er staat in Hebreeën 6 ook niet meer dat we die dode werken niet meer zouden doen. Want er zijn genoeg schriftplaatsen waaruit blijkt dat we zondaren zijn, dat we zondaren blijven tot op de dag dat we sterven. Dat er nog altijd dode werken voortkomen. En er staat in Hebreeën 6 ook niet dat we niet meer die dode werken zouden doen. Nee, we zouden ons van bekeren. Dat wil zeggen, nou, je kan het zelfs dan met afkeren. Dat je je ervan omdraait. Oké, ze zijn er, maar ik bekeer me ervan. Laat het maar. En dat is de bedoeling. Want in Hebreeën 9, daar staat in vers 14. Want dat is het werk wat Christus aan ons doet nu, dat hij ons daarvan bekeert, dan wel ons daarvan reinigt. Er staat in Hebreeën 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan sla ik de tussenzin over, uw geweten reinigen van dode werken. Er zijn dode werken, maar Christus zorgt ervoor Doordat die in ons woont, doordat die in ons leeft, dat die in ons actief is, doordat dat woord rijkelijk in ons woont, dat onze geweten, onze gedachten, ons denken gereinigd wordt. De dode werken zijn er wel, maar we rekenen ze niet. Dat is eigenlijk het allermoeilijkste volgens mij voor de natuurlijke mens. Want de natuurlijke mens is geneigd om dat juist op te poetsen en zo goed mogelijk zijn best ervoor te doen om dat allemaal netjes te laten lijken. En als je dan tegen iemand zegt van ja, maar die dingen moet je niet rekenen. Dan zeggen ze ja, dat is maar makkelijk, maar het is niet makkelijk. Want het is nogal moeilijk, want je weet dat je zondigt. Maar de schrift zegt nee, je bent volmaakt gesteld in Christus en die positie zou je innemen. Dat is raar. En dat is de vraag, waar geloof je in? Geloof je in jezelf of geloof je in het woord wat Christus tot ons spreekt? En dat is nog niet het einde van het verhaal, want er staat nog wat achter. Onze gewetens zouden gereinigd worden door Christus van die dode werken, om met als doel namelijk, het heeft een doel, het is, want in zichzelf heb je er niks aan dat je gereinigd bent, volmaakt gesteld wordt in Christus. En ja, daar heb je niks aan. Het enige doel daarvan is dat je de levende God kan dienen en mag dienen. Want als je nog bezwaard bent door die dode werken, dan ben je daarop gefocust, ben je daarop gefixeerd. Dan kan je niet de levende God dienen. God zegt, ik zie je volmaakt in Christus en je zou nou leven uit geloof. En dat is precies wat erachter staat. Want ik zei al dat die twee dingen bij elkaar horen. We zouden die bekering van dode werken hoort bij de eerste beginselen. En het geloven in God. En dan moet ik er direct maar bij zeggen. Het gaat er niet om geloof in dat God bestaat. Want ja, dat is theorie. Ik geloof dat God bestaat. Nou, dat is mooi. Maar dan citeer ik direct Johannes 1, vers 1, waar staat dat God woord is, dat God spreekt. Als je gelooft in God, dan moet je geloven wat God gesproken heeft. Want ja, geloof in God, daar kan je over filosoferen tot hoe lang je maar wilt. Maar het gaat erom dat je gelooft in wat God gesproken heeft. En daaruit leeft. En het feit dat dat zo werkt, dat beginsel, nou beschrijft Paulus als, dat hoort bij de eerste beginselen. Je zou je bekeren van dode werken. En je zou je vertrouwen stellen, want geloof is vertrouwen. Als je iemand gelooft, dan vertrouw je erop wat iemand gesproken heeft. En je zou dus geloven in God. Ja, ik zit te denken aan Efeze 2, waar staat dat we niet uit de werken zijn zalig geworden, maar door het geloof. Zo ook dezelfde tegenstelling, niet uit die werken. Daar zouden we van bekeerd worden en we zouden ons vertrouwen stellen in God. En daaruit voortkomen ook werken. Dan wel, op een andere plaats heet het vrucht. Maar dat zijn andere werken. Dat zijn werken waarmee we de levende God dienen. Het zijn geen opgelegde dingen. Het zijn werken, dan wel de vrucht die van binnenuit gestalte in ons krijgt. En op die manier gestalte krijgt ook in de praktijk. Maar het begint erbij dat je zou afkeren van die werken der wet, van de oude mens, van het vlees, van de natuurlijke mens, en je vertrouwen stellen in God, dat God een werk in ons doet. Nou, dat is wat Paulus hier beschouwt als de eerste beginselen. Daar staat er van de leer der dopen en van de oplegging der handen. Nou, van de leer der dopen hebben we het al over gehad. En ik zei al, het is een ritueel, het is een uitbeelding van iets. En dat is met oplegging der handen net zo. We komen dat inderdaad in de Bijbel tegen, oplegging der handen. Maar de vraag is waar het goed voor is. En mijn antwoord is, nou, praktisch nut heeft het niet. Nee, ik bedoel, je kan iemand handen op zijn hoofd leggen en dan, er gebeurt niks. Dan verandert niks aan hoor. Dat is net zoals dat je iemand doopt en inderdaad wordt hij alleen nat en verder gebeurt er niks. Maar de vraag is wat het betekent. Nou, oplegging der handen komt eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel, komt dat al voor dat als de vader de zoon zegent, wordt het altijd beschreven dat hem de handen opgelegd worden. En dat wil zeggen dat er zegeningen doorgegeven worden. Dan wel Bijvoorbeeld in het geval van Paulus en Timotheus. Paulus noemt Timotheus ook zijn zoon. Dat er verantwoordelijkheid overgedragen wordt. Paulus schrijft aan Timotheus ook van, nou, ik heb u de handen opgelegd en dat moet je niet vergeten, want ik heb je aangesteld in een bepaalde bediening. En dan noemt hij dat erbij, oplegging der handen. Maar het ritueel in zichzelf, ja, dat heeft even geen praktisch nut. Het enige wat het uitbeeldt, dat de meerdere, degene die zegent, degene die minder is, inderdaad zegent en verantwoordelijkheid oplegt, doorgeeft. Ja, en het, vandaag aan de dag wordt in sommige groepen wordt dat ook gepraktiseerd, oplegging der handen. En ik heb er niet zoveel moeite mee eigenlijk. Het is een ritueel en zolang er niet te veel de aandacht op gefocust is, dan vind ik het prima. Want ja, het is een ritueel. En het is in de Bijbel... hoe moet ik dat zeggen? Ja, is het ook niet zo belangrijk? Het wordt gewoon, er wordt wat mee aangeduid dat die verantwoordelijkheid overgedragen wordt. En ik weet niet wat ik daar meer van moet zeggen. Het is eerste beginselen en zo werkt dat nou eenmaal. Het gaat van generatie op generatie gaan dingen. Er worden verantwoordelijkheden doorgegeven. En het wordt beschreven altijd met oplegging der handen. Of dat nu nog gepraktiseerd zou moeten worden, ja, dat weet ik niet. Maar ook in ons dagelijks leven hebben wij nog rituelen, die doen wij. En dat beeld wat uit. En ja, je kan het doen, je kan het niet doen. Als je iemand een hand geeft, dan beeld het uit gemeenschap. Dat doe je. Dat vinden wij normaal, wil ik maar zeggen. En van oplegging der handen zit ook niet echt in onze cultuur of zo. Ja, of je moet er erg in opgegroeid zijn. Ik persoonlijk niet echt. Ik heb het wel eens gezien. Maar voor mij is het een vreemd iets. Maar elkaar een rechterhand geven, ja, dat vinden wij vrij normaal. En dan beelden wij gemeenschap. Dat we gemeenschap bij elkaar hebben, wat erin uitgebeeld. En wij kussen elkander. Nou, dat doen we in Nederland. Niet mannen en mannen, maar in heel veel landen is dat ook gebruikelijk. Dat mannen elkaar kussen. Ja, wij zijn dat niet gewoon. Paulus schrijft ook aan het einde van een brief, ik weet niet waar het staat. En dan schrijft hij ook van, nou, groet ze allemaal met een heilige kus. Ook raar, dat vinden wij dan raar, maar als je daar even over nadenkt, dan begrijp je dat het de uitbeelding is van de gemeenschap. Daarom heet kussen ook wel zoenen van verzoening. Twee partijen worden bij elkaar gebracht. Dat is wat het uitbeeldt. Nou, hebben we nog meer van die dingen? Nou, weet ik niet, het zijn wel twee van de die het meest voor de hand liggen, hè? Dat we elkaar een zoen geven, dan wel elkaar een hand geven. Maar om dat nog te praktiseren, nou ja, het mag, ik heb er geen moeite mee. Er wordt in de Bijbel nergens expliciet gezegd dat dat moet of dat dat niet moet. En er wordt ook niet gezegd hoe dat moet. En Paulus schrijft wel aan Timotheus. Ja. Legt niemand haastelijk de handen op. En dat wil dus zeggen, je moet niet te snel bepaalde verantwoordelijkheden overdragen aan een ander. Want het staat er direct achteraan, dan word je ook besmet met de zonden van die andere. Als die ander nog niet volwassen gelovige genoeg is om die taak uit te voeren, dan ben jij daar verantwoordelijk voor dat jij hem aangesteld hebt. Dus hij zegt, pas ermee op en kijk goed wie je de handen oplegt. En het gaat uiteraard om de geestelijke betekenis daarachter. Nou, genoeg daarover, dacht ik zo. En van het, eerst nog, en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Nou, opstanding der doden, dat hoort inderdaad bij de eerste beginselen. Maar ja, er waren zelfs gelovigen die niet geloofden in de opstanding der doden. Ik weet niet hoe je het kan bedenken, maar ja, vandaag de dag bestaan ze nog steeds hoor. Maar ja, dat zijn uiteraard eerste beginselen der woorden gods.
Ja, dat doel is dus dat Jezus Christus...
Onder andere. Maar hier gaat het algemeen. Opstanding der doden is opstanding van de doden. Hier gaat het, denk ik, zelfs over dat alle doden zullen opstaan. Ook de ongelovigen, om daarna het eeuwige oordeel te ontvangen. Daarom staat dat er weer achter, dus ze horen weer bij elkaar. Maar inderdaad, in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, daar schrijft Paulus over de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dus verwijt hij die Korinthiërs, zegt hij, ja, er zijn onder jullie die geloven niet eens in de opstanding. Hij zegt, Was dat nou een dwaasheid? Dan zeg, als dat zo is, dan ben ik een valse prediker. En dan is Christus niet opgewekt. En dan ben je nog in je zonden. Dan ga je voor eeuwig verloren. Want als er geen opstanding der doden is, dan is er geen hoop meer. Natuurlijk is er opstanding der doden. En de opstanding der doden, dan wel wedergeboorte, is het belangrijkste Bijbelse principe wat er bestaat. Dat vind je vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Dood en opstanding. Daar vind je tal van voorbeelden van. En in Johannes 3 heeft de Heer het over wedergeboorte met Nicodemus. En dan verwijt de Heer Jezus Nicodemus ook dat Nicodemus niet wist wat wedergeboorte was. Opstanding uit de dood, want dat is hetzelfde. Opnieuw geboren, nieuw leven ontvangen. Het oude afleggen en het nieuwe aandoen. En hij verwijt Nicodemus dat. Hij zegt, jij bent de leraar Israëls. Je hebt het Oude Testament. Nou, daar staat tal van voorbeelden in. Niet zozeer letterlijk, alhoewel dat ook voorkomt, dat de mensen opstaan uit de dood. Maar met name typologisch, op allerlei verschillende manieren. De doortocht door de Schelfzee, de besnijdenis is een uitbeelding van dood en opstanding. De eikenboom, denk ik dan direct aan, is een uitbeelding van dood en opstanding. Isaac, die geofferd wordt. En die Abraham bij gelijkenis uit de dood heeft wedergekregen, staat in dezelfde Hebreeënbrief. Nog iets verder terug. Kain en Abel. Abel die sterft en Set die ervoor in de plaats komt. De een verdwijnt en de ander komt ervoor in de plaats. Nou ja, er zijn tal van voorbeelden van. Dat is het belangrijkste onderwerp in de hele schrift. En daarom schrijft Paulus ook dat hoort tot de eerste beginselen. Maar als je het wat specifieker wil zeggen, dan denk ik dat het hier inderdaad gaat over de opstanding der doden. Namelijk de opstanding van alle mensen die ooit geleefd hebben. En dat die een eeuwig oordeel zouden ontvangen. Want dat staat zelfs letterlijk in het Oude Testament. Daar wil ik nog even naartoe. Dat is in Daniël 12. Daniël. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniël. Oh nee, Hosea ook nog. Oh nee, ik ben er voorbij. Ezekiel, Daniël, ja.
Die oplegging van handen, je zegt doorgeven van verantwoordelijkheid. En daarmee werden vaak toch ook zegeningen en beloften doorgegeven.
Ja, ook zegeningen en beloften. Ja,
door de handen der apostelen.
Ja, want door de handen der apostelen werden dingen doorgegeven. Werd zelfs ook genezing, hè, gebeurde ook door oplegging der handen. Daar maken ze nu dan gebruik van. Dan denken ze dat ze dat kunstje ook doen, maar er wordt verder nergens geleerd.
Door de handen van een apostel.
Ja, en er wordt erbij gezegd in de naam van de Heer Jezus Christus, zeg u sta op. En er gebeurt een gigantisch wonder, wat vandaag in de dag niet meer op die manier gebeurt. Maar die apostelen hadden die autoriteit.
Wat is er zo'n kerel die nogal bekende Nederland die wel allerlei...
Ja, die zijn er, ja. Er zijn er meerdere. Er zijn er in verschillende religies zijn er mensen. In verschillende godsdiensten zijn mensen die zeggen dat ze mensen kunnen genezen.
Ja, maar ook werkelijk...
Dat
komt, zeg maar.
Ja.
Tenminste, wat ik dan hoor, ik weet niet hoe die gaat tegen.
Ja. Maar goed. Dat gebeurt ook. En er wordt ook gezegd in de naam van de Heer Jezus. Ja. Doe dit of zus en zo. Alleen de wonderen die in de Bijbel beschreven staan, die gebeuren daar niet. Er worden geen blinden de ogen geopend. Er worden geen doden opgewekt. Althans heb ik nog nooit wat van gezien of gelezen.
Nee.
Gebeurt niet. Het zijn altijd twijfelachtige gevallen. Die twijfelachtige genezingen. En daar komt bij dat die genezingen in de Bijbel, dat zijn wonderen en tekenen. Dat wil zeggen, die wonderen hebben een betekenis. En dat is het belangrijkste. De Heer Jezus zegt ook, gij zult grotere dingen zien dan deze. In hetzelfde verband, als de mensen genezen worden, zo zegt hij, gij zult grotere dingen zien dan deze. Geen lichamelijke genezing, geestelijke genezing. Dat is veel belangrijker. Dat je van binnen gereinigd wordt. Het is hetzelfde verhaal als met dat water. Als je je van buiten wast. Een rituele wassing. Dat is een ritueel. Dan word je van binnen niet gereinigd door. Maar het is wel een uitbeelding. van de inwendige reiniging. En zo is het met die genezingen in die dagen ook. Het had twee functies. De eerste is wat Nicodemus zegt. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Nou, dat waren behoorlijke tekenen. Dat waren geen tekenen die je vandaag ziet, wat ik net al zei. Dat zijn tekenen van opstanding uit de dood en genezing van kreupelheid, van blindheid, van doofheid. En noem maar op. En dat gebeurt vandaag aan de dag niet meer. Dat is het eerste waarom dat gebeurde. Het tweede waarom het gebeurde, om de betekenis die het heeft. Want je kan zoveel vragen stellen. Waarom werd niet iedereen genezen? Waarom werd alleen die ene genezen? En waarom moest het op een bepaalde manier? Waarom moest de blind geborene, de Heer spoog eerst in de aarde en maakte de slijk van, smeerde dat op zijn ogen. En toen moest hij zich ook nog gaan wassen in het badwater Siloam. Hoe die daar gekomen is, weet ik niet. Waar kon natuurlijk de weg niet zien. Maar goed.
Die is een hond.
Ja, een blinde geleidehond. Die had hij daar niet nodig. Dus die zocht een nieuwe baas.
Dat was smerig water toch? Nee.
Maar goed. Maar dat moet allemaal en dan wordt hij pas genezen. Nou ja. Ja, had ook gewoon zo kunnen doen.
Precies. Ja, maar ook door geloven natuurlijk van die kerel. Sorry.
Nee, maar niet helder. En met Joden, er staat toch ook eerst dat Joden verlangden een teken. En Joden wou kon eigenlijk in principe ook niet geloven.
Nee, een Jood moet zien. Een Jood die wil zien. Ja, daar hebben ze aan het Oude Testament te danken aan al die inzettingen. Ze zijn alleen maar gezien op de vorm. Hoe het eruit zag en hoe het allemaal moest. En men dacht dat dat zaligmakend was. Maar bijvoorbeeld de hele instelling van de tabernakel, nou, we zijn in de Hebreeënbrief, dat volgt het allemaal nog, had allemaal een overdrachtelijke betekenis. Daar liggen de verborgenheden over de Heer Jezus Christus, liggen daarin verborgen. En daar hadden ze doorheen moeten kijken. Ik bedoel, ik vind een goed voorbeeld is, ik vind nog steeds een belachelijk iets. Ja, het spijt me dat ik dat moet zeggen, maar de besnijdenis, ja, het is toch iets raars. Het is toch... Ja, het moet hygiënisch zijn, ja, ja. Nou goed, maar in de Bijbel staat nergens dat het daarvoor bedoeld is. Maar men moest allemaal zo nodig besneden worden. Dat is er goed voor. En ook nog onder de eikenboom natuurlijk. Ja, het is een uitbeelding van het wegdoen van de oude mens. En het openbaar worden van geen verborgen was. Van de nieuwe mens. Is daar een uitbeelding van?
Ja, is dat vaak in de Bijbel?
Besnijdenis. Ja. Maar een Jood van vandaag in de dag heeft geen idee waar het voor is. Men doet dat gewoon omdat het zo voorgeschreven is. Maar het gaat om wat het betekent. Wat erachter zit.
Genezingen van tegenwoordig, dat is vaak van die gedeeltelijke genezingen.
Ja.
Wat betekent is dat nou?
Ja, dat zijn geen tekenen en wonderen.
Wat gezegd van jou, het ligt aan de mens dat hij niet...
Dat hij niet genoeg gelooft. En, nou, ga zo maar door. Ja, 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 ik ken het. Ja, ja. Dus daar wil ik eigenlijk ook niet... Ik heb er al vaker wat over gezegd, dus ik wil er ook niet langer bij stilstaan. Maar ook met genezing gebeurt ook met de oplegging van anderen. En ook doorgeven van zegeningen en van beloften. En met Jacob bijvoorbeeld, die de beloften doorgeeft aan Jozef. En Jozef... Oh nee, Jacob gaf het ook door aan Efraïm en Manasse. Daar worden de handen opgelegd. Werden zelfs gekruist. Opgelegd. Nou goed, waarom dat? Er zit allemaal een betekenis achter. Maar met zegeningen gebeurt het ook. En het gebeurt zelfs, heb ik gezien, als er afscheid van elkaar genomen wordt. De Heer Jezus zegent de kinderen en dan gaan ze uit elkaar. En Paulus die verlaat ergens een gemeente en hij legt ze de handen op en gaat hij weg. En de vraag is nog maar of die iedereen daar letterlijk de handen op gelegd heeft. Ja, het is ook een manier van beschrijven. Maar goed, we waren bij de opstanding uit de doden en het eeuwig oordeel. En we zijn ondertussen hopelijk allemaal in Daniël 12. Daar staat in vers 2... En velen van die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, deze ten eeuwigen leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Er wordt gewoon gesproken over, ja, er staat velen, maar dat kunnen best wel alle mensen zijn. Nou, er zijn ook uitzonderingen trouwens, dus dan kan je best velen zeggen. Maar alle mensen die overleden zijn, zullen allemaal opgewekt worden. De een ten eeuwige leven en de ander tot eeuwig afgrijzing. Hier staat het in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament in Openbaring, ene laatste hoofdstuk. Daar staat het ook. Openbaring, tweede en laatste hoofdstuk. Openbaring 20. Is ook makkelijk, hè? Psalmen is in het midden en Openbaring achteraan. Ik hou het, doe het niet te moeilijk vanavond. Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon. Is ook maar een visioen. Het beeld uit dat er een koning is die recht gaat spreken. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En er is geen plaats voor die gevonden. Want er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. Een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar dat is Openbaring 21. Vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Opgewekt dus. Staande. Ze waren dood. En als je dood bent, dan lig je. Ben je begraven. Maar ze waren staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend. Dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken.
Misschien dan een vraag. Dus maar degene die nou overleden is en dat geen christen is, die is nog niet geoordeeld. Dus die...
Het eeuwig oordeel... Goeie vraag. Domme vraag. Nou, dan nog een keer de vraag. Hoe zei je dat?
Dus degene die nu dood zijn...
Ja.
En die nooit in God geloofd zijn, die zijn dus nog niet in de hel.
Ja, nou, dat is een onderwerp apart. We lopen tegen het einde.
Definieer, ja.
Maar ik heb er geen moeite mee om het nog, om dat even uit te leggen. Wij hebben, en jij denk ik dan ook, van oudsher een beetje het beeld. Als je doodgaat, of je gaat naar de hemel, of je gaat naar de hel. Ja. Dat is niet helemaal correct.
Als ik dit zo lees, dan heb ik mijn
vijf maar. Inderdaad.
Vers 14 er even bij lezen.
Ja. Ja, in vers 14 staat, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En dan zijn we er. Want de normale situatie, daar zal ik het proberen goed en volledig en niet te lang uit te leggen. De normale situatie vanaf de dagen van Adam, vanaf het begin zeg maar, is dat een ieder die overlijdt in die dagen naar het dodenrijk gaat. En het dodenrijk wordt genoemd dat wat onder de aarde is. In het stof der aarde wordt het genoemd. Maar het wordt ook genoemd hel. En wij denken aan hel. Als je in de hel bent, ben je voor eeuwig verloren. Als je in de Bijbel het woord hel leest, dan is het vaak, ook niet altijd meen ik, maar dan is het vaak de aanduiding van het dodenrijk. Als hier ook staat de dood en de hel, dan is het synoniem. De dood is de hel. Ja, Sheol heet dat, of Hades.
Hel bestaat er eigenlijk niet eens in het Grieks voor, hè? Hel, woordje.
Nee. Het is een Nederlandse, woord ook. Het heeft te maken met de... Ja, komt uit de mythologie? Ja. Het is de plaats waar normaal gesproken alle mensen na het overlijden naartoe gaan. Dan vertel ik daar direct bij dat je in de hel twee plaatsen hebt. En stel het je me plastisch voor, dat is bijvoorbeeld, dat is met name in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, waarin twee personen sterven. De een zit aan de negatieve kant in het dodenrijk, in de hel, en de ander aan de positieve kant. Er blijkt een kloof te zijn, zo wordt het beschreven. Er is een kloof tussen de ongelovigen en de gelovigen. Dus als ze overlijden, is er direct al scheiding. De een is in het lage gedeelte en de ander is in het hogere gedeelte. Of de een is in het negatieve gedeelte en de ander in het positieve gedeelte.
En daar is dan ook verder niks meer mogelijk dus. Ik bedoel, dat is met je geest leeft dan nog wel.
Nou, hoe ik me daarvoor moet stellen, weet ik niet. Maar er blijkt communicatie te zijn en men is daar op een bepaalde manier toch wel enigszins bij bewust. Maar hoe je dat voor moet stellen, weet ik niet. Want aan de andere kant staat er ook dat je in stof der aarde slaapt en dat je pas later weer opgewekt wordt. Maar goed, het gaat erom dat je in ieder geval twee gradaties hebt. En als die geoordeeld worden, dan gaat inderdaad die ongelovigen worden vanuit de hel, zoals het hier staat, geworpen in de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. Dat is de eeuwige dood, dat is de eeuwige verdoemenis. En dat, wat wij noemen hel in het normale taalgebruik.
Komt iedereen terecht?
Ja. Okay. Maar dat is wat wat wij hel noemen, van daar ga je voor eeuwig verloren, is in de Bijbel de poel des vuurs.
Ja.
De hel is zeg maar een wachtkamer. En dan is het of je gaat naar de nieuwe aarde, als je een gelovige was, of je wordt geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Okay. Ja, volg je dat een beetje?
Ja, ja, ja.
En dan heb je nog... Dan ben ik er nog niet. Want in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, is, om het simpel te zeggen, de weg naar de hemel open. Want alle oud-testamentische gelovigen gaan niet naar de hemel als ze worden opgewekt, maar gaan naar de nieuwe aarde. Want als we allemaal naar de hemel zouden gaan, dan is er straks niemand op de nieuwe aarde. Eigenlijk heel simpel, maar goed. Je hebt altijd geleerd, als je doodgaat en je bent gelovig, ga je naar de hemel. Maar de oud-testamentische gelovigen zoals Abraham, Isaac, Jacob en noem maar op, die worden allemaal opgewekt op de laatste dag, ten laatste dagen, ten jongste dagen heet dat. En die worden geplaatst op de nieuwe aarde. Maar in onze dagen, vanaf de opstanding van Christus, verzamelt de Heer zich, wat heet, de gemeente. En die heeft een hemelse positie, een hemelse bestemming. Dat was daarvoor, was dat niet zo. En in onze dagen, vanaf de opstanding van de Heer Jezus, is de weg tot de hemel open. En als wij tot geloof komen, worden wij in de hemel geplaatst. En om het simpel te zeggen, als wij komen te overlijden, dan hebben wij een gebouw bij God, heet het, in de hemel.
Ja, dat is voor mij helemaal nieuw hoor. Dus,
Nou, dan heb je weer wat om over na te denken.
Ja.
Ik zal het niet langer maken, dus we laten het hierbij.